This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Dutch, May 2022.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale de néerlandais, May 2022.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de neerlandés, mayo 2022.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Tekst A. Je hebt 4 minuten om de vragen te lezen.
Je hoort nu een gesprek tussen leraar Meester Ted en een leerling, Joy, op school over het delen van persoonlijke video's via de sociale media.
Joy, ik heb gehoord dat het bekijken van video's op sociale media tegenwoordig erg populair is. Wat weet jij daarvan?
Ja, inderdaad. Dit soort sociale media platforms zijn razend populair onder jongeren. Misschien wel net zo populair als Instagram en Snapchat.
Maar hoe denk jij dat het komt?
Nou, ik weet het niet. Het is gewoon leuk.
Maar hoe bieden die platforms de mogelijkheid van videostreaming aan?
Een van de manieren is via een video-app. Je kunt er leuke, korte video's mee maken en die via sociale media delen. Zo'n videoclip is niet langer dan 1 minuut. Iedereen kan gratis de video's downloaden. Er zijn veel verschillende soorten. Met muziek, dansjes, modeshows en praatjes. Sommige zijn heel grappig.
In het nieuws vertelde een expert dat dit soort platforms de creativiteit van jongeren prikkelt. Volgens haar zijn veel jongeren op zoek naar hun identiteit. Het delen van video's via sociale media is een manier voor hen om daar achter te komen.
Dat herken ik ook bij mezelf. Er zijn jongeren die door videostreaming vissen naar complimenten en bevestiging van hoe goed zij zijn. Het zijn trouwens niet alleen jongeren die persoonlijke video's op sociale media plaatsen. Hebt u dan nog nooit zo'n videoclip gezien?
Kunnen wij hier straks verder over praten? Het is bijna pauze. We hadden het voor de pauze over het delen van persoonlijke video's via sociale media. Nee, ik heb nog nooit zo'n videoclip gezien. Maar wat ik gisteren in het nieuws erover hoorde, klonk niet alleen positief.
Ja! Sommige mensen zeggen dat het delen van persoonlijke video's op sociale media ook gevaarlijk kan zijn. Sommigen breken de privacywet en de platforms worden ook gebruikt om te spioneren.
Klopt, in het nieuws hoorde ik dat vooral jonge kinderen zich met behulp van videoclips aan de wereld presenteren. Ze zijn zich er niet altijd van bewust dat dit gevaarlijk voor hen is. Bijvoorbeeld als sociale mediaplatforms in het geheim hun persoonlijke informatie verkopen. En wat als je als tiener een videoclip de wereld instuurt waar je op latere leeftijd spijt van krijgt?
Ja, dat klinkt inderdaad wel een beetje gevaarlijk. Misschien moeten we samen meer praten over het gebruiken van sociale media, in het bijzonder over de voor- en nadelen ervan. Vooral op school, maar ook thuis en onder elkaar.
Dank je voor het leuke gesprek.
Je hebt 2 minuten voordat je de opname voor de tweede en laatste keer hoort.
Joy, ik heb gehoord dat het bekijken van video's op sociale media tegenwoordig erg populair is. Wat weet jij daarvan?
Ja, inderdaad. Dit soort sociale media platforms zijn razend populair onder jongeren. Misschien wel net zo populair als Instagram en Snapchat.
Maar hoe denk jij dat het komt?
Nou, ik weet het niet. Het is gewoon leuk.
Maar hoe bieden die platforms de mogelijkheid van videostreaming aan?
Een van de manieren is via een video-app. Je kunt er leuke, korte video's mee maken en die via sociale media delen. Zo'n videoclip is niet langer dan 1 minuut. Iedereen kan gratis de video's downloaden. Er zijn veel verschillende soorten. Met muziek, dansjes, modeshows en praatjes. Sommige zijn heel grappig.
In het nieuws vertelde een expert dat dit soort platforms de creativiteit van jongeren prikkelt. Volgens haar zijn veel jongeren op zoek naar hun identiteit. Het delen van video's via sociale media is een manier voor hen om daar achter te komen.
Dat herken ik ook bij mezelf. Er zijn jongeren die door videostreaming vissen naar complimenten en bevestiging van hoe goed zij zijn. Het zijn trouwens niet alleen jongeren die persoonlijke video's op sociale media plaatsen. Hebt u dan nog nooit zo'n videoclip gezien?
Kunnen wij hier straks verder over praten? Het is bijna pauze. We hadden het voor de pauze over het delen van persoonlijke video's via sociale media. Nee, ik heb nog nooit zo'n videoclip gezien. Maar wat ik gisteren in het nieuws erover hoorde, klonk niet alleen positief.
Ja, sommige mensen zeggen dat het delen van persoonlijke video's op sociale media ook gevaarlijk kan zijn. Sommigen breken de privacywet en de platforms worden ook gebruikt om te spioneren.
Klopt, in het nieuws hoorde ik dat vooral jonge kinderen zich met behulp van videoclips aan de wereld presenteren. Ze zijn zich er niet altijd van bewust dat dit gevaarlijk voor hen is. Bijvoorbeeld als sociale media platforms in het geheim hun persoonlijke informatie verkopen. En wat als je als tiener een videoclip de wereld instuurt waar je op latere leeftijd spijt van krijgt?
Ja, dat klinkt inderdaad wel een beetje gevaarlijk. Misschien moeten we samen meer praten over het gebruiken van sociale media, in het bijzonder over de voor- en nadelen ervan. Vooral op school, maar ook thuis en onder elkaar.
Dank je voor het leuke gesprek.
Je hebt 2 minuten en 30 seconden om de vragen te beantwoorden. Tekst B. Je hebt 4 minuten om de vragen te lezen.
Je hoort nu een radio-interview over mensen en hun welzijn.
Goedemiddag, luisteraars. Vandaag heb ik mevrouw Ria Marsman bij mij in de studio. Ze is journaliste en schrijft in haar blogs over het welzijn van mensen. Ria, velen van ons hebben geleerd dat het goed voor ons is om voor anderen te zorgen. Ons eigen welzijn op de eerste plaats zetten wordt vaak als egoïstisch gezien. Maar jij stelt dat wij juist eerst voor ons eigen welzijn moeten zorgen en dat dit vanzelf het welzijn van anderen ten goede komt.
Gezond en blij door het leven gaan kan niet alleen ons helpen, maar ook de mensen om ons heen. Het gaat er vooral om wie en wat wij zijn, en niet alleen om wat wij doen of hebben. Bijvoorbeeld, het is goed om geld en eigendom te hebben, maar alleen dat en geen fysieke en of psychische gezondheid hebben, maakt ons niet volkomen gelukkig. Ook wetenschappelijke studie toont aan dat ons welzijn mensen in onze sociale sfeer ten goede komt. Als we gelukkig zijn, zijn we betere relatiepartners, vriendelijker en behulpzamer in onze gemeenschappen en productiever op school of op ons werk.
Met andere woorden, onze emotionele toestand heeft ook invloed op anderen.
Juist! Onderzoekers hebben ontdekt dat geluk in sociale netwerken besmettelijk kan zijn. Wanneer je gelukkig bent, worden niet alleen de mensen met wie je contact hebt positief beïnvloed. Ook de contacten van de mensen in jouw kringen profiteren van jouw stemming. Geluksbesmetting kan ook op scholen voorkomen. Uit een onderzoek blijkt dat het welzijn en geluk van leerlingen deels afhangt van hoe gelukkig en tevreden met het leven hun klasgenoten eerder in het schooljaar waren. En het kan ook thuis en op het werk gebeuren.
Hoe komt dat? Dat horen we na een korte break om de afspraken met onze sponsoren na te komen. Ria, vertel ons hoe geluksbesmetting plaatsvindt.
Het blijkt dat onze hersenen voornamelijk zijn afgestemd op de emoties van de mensen om ons heen en niet op hun woorden en gebaren. Door middel van een neuraal systeem ervaren we de gevoelens van anderen in onszelf. Daardoor kan het dat als we glimlachen, we anderen laten glimlachen. Zolang we contact met mensen hebben, fysiek of zelfs online, verspreiden onze gevoelens zich naar hen.
Dus ons welzijn helpt ons ook om een band met anderen te krijgen.
Zelfs als we geïsoleerd zijn, zijn goede relaties net zo belangrijk als altijd en kunnen ons de liefde, zorg en verbinding bieden die we nodig hebben. En door voor ons welzijn te zorgen, kunnen we die relaties op talloze manieren onderhouden.
Dit betekent dus dat er een relatie is tussen welzijn en sociale contacten. En ik dacht altijd dat geluk in mezelf lag en dat anderen daar niets mee te maken hebben. Ria, hartelijk dank voor dit interview en interessante informatie.
Je hebt 2 minuten voordat je de opname voor de tweede en laatste keer hoort.
Goedemiddag, luisteraars. Vandaag heb ik mevrouw Ria Marsman bij mij in de studio. Ze is journaliste en schrijft in haar blogs over het welzijn van mensen. Ria, velen van ons hebben geleerd dat het goed voor ons is om voor anderen te zorgen. Ons eigen welzijn op de eerste plaats zetten wordt vaak als egoïstisch gezien. Maar jij stelt dat wij juist eerst voor ons eigen welzijn moeten zorgen en dat dit vanzelf het welzijn van anderen ten goede komt.
Gezond en blij door het leven gaan kan niet alleen ons helpen, maar ook de mensen om ons heen. Het gaat er vooral om wie en wat wij zijn en niet alleen om wat wij doen of hebben. Bijvoorbeeld, het is goed om geld en eigendom te hebben, maar alleen dat en geen fysieke en of psychische gezondheid hebben maakt ons niet volkomen gelukkig. Ook wetenschappelijke studie toont aan dat ons welzijn mensen in onze sociale sfeer ten goede komt. Als we gelukkig zijn, zijn we betere relatiepartners, vriendelijker en behulpzamer in onze gemeenschappen en productiever op school of op ons werk.
Met andere woorden, onze emotionele toestand heeft ook invloed op anderen.
Juist! Onderzoekers hebben ontdekt dat geluk in sociale netwerken besmettelijk kan zijn. Wanneer je gelukkig bent, worden niet alleen de mensen met wie je contact hebt positief beïnvloed. Ook de contacten van de mensen in jouw kringen profiteren van jouw stemming. Geluksbesmetting kan ook op scholen voorkomen. Uit een onderzoek blijkt dat het welzijn en geluk van leerlingen deels afhangt van hoe gelukkig en tevreden met het leven hun klasgenoten eerder in het schooljaar waren. En het kan ook thuis en op het werk gebeuren.
Hoe komt dat? Dat horen we na een korte break om de afspraken met onze sponsoren na te komen. Ria, vertel ons hoe geluksbesmetting plaatsvindt.
Het blijkt dat onze hersenen voornamelijk zijn afgestemd op de emoties van de mensen om ons heen en niet op hun woorden en gebaren. Door middel van een neuraal systeem ervaren we de gevoelens van anderen in onszelf. Daardoor kan het dat als we glimlachen, we anderen laten glimlachen. Zolang we contact met mensen hebben, fysiek of zelfs online, verspreiden onze gevoelens zich naar hen.
Dus ons welzijn helpt ons ook om een band met anderen te krijgen.
Zelfs als we geïsoleerd zijn, zijn goede relaties net zo belangrijk als altijd en kunnen ons de liefde, zorg en verbinding bieden die we nodig hebben. En door voor ons welzijn te zorgen, kunnen we die relaties op talloze manieren onderhouden.
Dit betekent dus dat er een relatie is tussen welzijn en sociale contacten. En ik dacht altijd dat geluk in mezelf lag en dat anderen daar niets mee te maken hebben. Ria, hartelijk dank voor dit interview en interessante informatie.
Je hebt 2 minuten en 30 seconden om de vragen te beantwoorden.
Tekst C. Je hebt 4 minuten om de vragen te lezen.
Je hoort nu een webinarpresentatie van resultaten van een onderzoek over de mate waarin jongeren zich duurzaam gedragen, met respect voor samenleving en natuur.
Goedendag allemaal en welkom bij deze webinar. Hoe dragen jongeren in hun dagelijks leven bij aan een betere toekomst voor mens en milieu? En wat is hun houding ten aanzien van problemen in de wereld? Voelen jongeren zich medeverantwoordelijk voor zaken als milieuvervuiling, armoede en ongelijkheid? Op deze vragen proberen wij van het Nederlands onderzoeksinstituut High Quality Research een antwoord te vinden. Mijn naam is Gloria. Tijdens deze presentatie sta ik stil bij verschillen in duurzaamheid tussen jongens en meisjes. Kijk ik naar hun houding ten aanzien van de relatie mens-natuur en probeer een verklaring te geven voor het verschil. Na de presentatie mogen jullie vragen stellen. In deze presentatie gebruik ik het onderscheid jongens en meisjes of mannelijk en vrouwelijk, zoals de jongeren zich tijdens het onderzoek hebben geïdentificeerd. Hoewel dit stereotype lijkt, lijkt ons onderzoek te bewijzen dat dit, althans gedeeltelijk, waar kan zijn. Het verschil in duurzaamheid. Jongens en meisjes blijken van elkaar te verschillen als het gaat om duurzaam gedrag. Meisjes eten minder vlees, zeggen er vaker iets van als familie of vrienden iets doen dat niet goed is voor het milieu, gebruiken dezelfde plastic tasjes meerdere keren, steunen vaker goede doelen op Facebook en verzamelen en doneren meer geld voor goede doelen dan jongens. Toch zijn er een paar terreinen waar jongens het winnen in duurzaamheid. Jongens gaan liever met de fiets op pad dan dat ze weggebracht worden met de auto en gooien minder vaak eten weg dat nog goed is. Maar hoe is de houding van jongeren ten aanzien van de relatie mens-natuur? Dat vertel ik na een korte koffiepauze. Meisjes gedragen zich niet alleen duurzamer, ze hebben daarnaast een socialere en duurzamere houding dan jongens. Ze ervaren een grotere gedeelde verantwoordelijkheid voor wereldwijde problemen en zijn meer overtuigd van de gelijkwaardigheid van mensen. Ook lijken ze iets meer inzicht te hebben in de wederzijdse afhankelijkheid in de wereld en vinden dat de natuur op een gelijkwaardiger wijze in relatie tot de mensheid moet worden behandeld. Jongens vinden respect tonen voor de natuur wel heel belangrijk. Maar hoe verklaren wij de verschillen? Hoe komt het nu dat meisjes van jongens verschillen als het gaat om het hebben van een duurzame houding? Uit de literatuur, maar ook uit ons onderzoek, blijkt dat meisjes altruïstischer zijn ingesteld. Houden we naast seksen rekening met allerlei andere kenmerken, dan blijkt dat altruïsme een bepalende factor is als het gaat om het verklaren van duurzaam gedrag. Dit betekent dat meisjes, meer dan jongens, een onbaatzuchtige levenshouding hebben, waarbij ze anderen zonder eigen belang helpen. Meisjes gedragen zich waarschijnlijk duurzamer omdat ze mogelijk meer rekening houden met anderen. Meisjes vinden het ook vaker gaaf om te begrijpen hoe de natuur werkt dan jongens. 40% van de meisjes uit het onderzoek geeft aan het gaaf te vinden om te begrijpen hoe de natuur werkt, tegenover 28% van de jongens. Maar bij jongeren die op het platteland wonen, waren de meningen over dit aspect gelijk.
Je hebt 2 minuten voordat je de opname voor de tweede en laatste keer hoort.
Goedendag allemaal en welkom bij deze webinar. Hoe dragen jongeren in hun dagelijks leven bij aan een betere toekomst voor mens en milieu? En wat is hun houding ten aanzien van problemen in de wereld? Voelen jongeren zich medeverantwoordelijk voor zaken als milieuvervuiling, armoede en ongelijkheid? Op deze vragen proberen wij van het Nederlands onderzoeksinstituut High Quality Research een antwoord te vinden. Mijn naam is Gloria. Tijdens deze presentatie sta ik stil bij verschillen in duurzaamheid tussen jongens en meisjes. Kijk ik naar hun houding ten aanzien van de relatie mens-natuur en probeer een verklaring te geven voor het verschil. Na de presentatie mogen jullie vragen stellen. In deze presentatie gebruik ik het onderscheid jongens en meisjes of mannelijk en vrouwelijk, zoals de jongeren zich tijdens het onderzoek hebben geïdentificeerd. Hoewel dit stereotype lijkt, lijkt ons onderzoek te bewijzen dat dit, althans gedeeltelijk, waar kan zijn. Het verschil in duurzaamheid. Jongens en meisjes blijken van elkaar te verschillen als het gaat om duurzaam gedrag. Meisjes eten minder vlees, zeggen er vaker iets van als familie of vrienden iets doen dat niet goed is voor het milieu, gebruiken dezelfde plastic tasjes meerdere keren, steunen vaker goede doelen op Facebook en verzamelen en doneren meer geld voor goede doelen dan jongens. Toch zijn er een paar terreinen waar jongens het winnen in duurzaamheid. Jongens gaan liever met de fiets op pad dan dat ze weggebracht worden met de auto en gooien minder vaak eten weg dat nog goed is. Maar hoe is de houding van jongeren ten aanzien van de relatie mens-natuur? Dat vertel ik na een korte koffiepauze. Meisjes gedragen zich niet alleen duurzamer, ze hebben daarnaast een socialere en duurzamere houding dan jongens. Ze ervaren een grotere gedeelde verantwoordelijkheid voor wereldwijde problemen en zijn meer overtuigd van de gelijkwaardigheid van mensen. Ook lijken ze iets meer inzicht te hebben in de wederzijdse afhankelijkheid in de wereld en vinden dat de natuur op een gelijkwaardiger wijze in relatie tot de mensheid moet worden behandeld. Jongens vinden respect tonen voor de natuur wel heel belangrijk. Maar hoe verklaren wij de verschillen? Hoe komt het nu dat meisjes van jongens verschillen als het gaat om het hebben van een duurzame houding? Uit de literatuur, maar ook uit ons onderzoek, blijkt dat meisjes altruïstischer zijn ingesteld. Houden we naast seksen rekening met allerlei andere kenmerken, dan blijkt dat altruïsme een bepalende factor is als het gaat om het verklaren van duurzaam gedrag. Dit betekent dat meisjes, meer dan jongens, een onbaatzuchtige levenshouding hebben, waarbij ze anderen zonder eigen belang helpen. Meisjes gedragen zich waarschijnlijk duurzamer omdat ze mogelijk meer rekening houden met anderen. Meisjes vinden het ook vaker gaaf om te begrijpen hoe de natuur werkt dan jongens. 40% van de meisjes uit het onderzoek geeft aan het gaaf te vinden om te begrijpen hoe de natuur werkt, tegenover 28% van de jongens. Maar bij jongeren die op het platteland wonen, waren de meningen over dit aspect gelijk.
Je hebt de rest van de tijd om de vragen te beantwoorden.